Dit is een podcast van Clara.
Besides, monsieur, I long to live once more among Protestants. They are more honest than Catholics. A Romish school is a building with porous walls, a hollow floor, a false ceiling. Every room in this house, monsieur, has eye holes and ear holes. And what a house is, the inhabitants are very treacherous. They all think it lawful to tell lies. They all call it politeness to profess friendship where they feel hatred. Dat is een citaat uit De Professor van Charlotte Bronte, de eerste roman die ze geschreven heeft en die eerst ook niet gepubliceerd werd. Het is pas gepubliceerd na haar dood, maar voor ons wel heel boeiend, omdat het letterlijk speelt in België. En het gaat over haar ervaringen in België, wat ze vindt van België. En dat is niet altijd heel positief. En het negatieve, als ze negatief is over België, dan heeft dat heel veel te maken met de godsdienst, met het katholicisme. Ze stelt de Belgen voor, de katholieken voor, als mensen die de hele tijd elkaar bespioneren, die heel veel leugens vertellen, die heel schijnheilig zijn. Het is eigenlijk een sfeer. Ik heb zitten nadenken van, zou dat nu echt waar zijn wat ze zegt? Maar het is eigenlijk een sfeer waar het totaal normaal is dat je liegt. Dat bij wijze van spreken bijna je plicht is om te liegen. Dus mensen zitten te konkelfoe, ze zijn heel huigelachtig. Maar tegelijkertijd zie je dat katholicisme op haar verbeelding heeft gewerkt. En in Villette bijvoorbeeld, dus Villette, dat is Petite Ville, dat is Brussel, speelt in Brussel, in een pensionaat. Daar zegt ze dus dat pensionaat staat waar er vroeger een klooster was. En in dat klooster zou er een non levend zijn begraven geweest. En waarschijnlijk is die levend begraven omdat ze een minnaar had of omdat ze zwanger was, wat dan ook. Maar ze schrijft in dat boek heel vaak, komt die non daarin terug. En je voelt zo dat, en ik vermoed dat dat misschien in het echte leven ook zo is geweest, dat het katholieke, dat wat men noemt met een chic woord, een tremendum fascinosum voor haar was. Iets wat je afschrikt en aantrekt. Hè. Zelf gingen ze naar de protestantse kerk, die er nog altijd op dezelfde plek staat, op de Kunstberg. Dus als je daar eens wilt gaan kijken waar Charlotte Bronte naar de mis ging in Brussel, dat is nog altijd diezelfde kerk. En de eerste koning van België, Leopold I, die toen koning was, die ging daar ook naar de mis, want dat was ook een protestant. Bon, ze heeft het niet voor dat katholicisme, maar dat protestantisme is voor haar duidelijk superieur, maar dat was ook allemaal geen rozengeur en maneschijn. Dus ook in Engeland had je op dat moment tussen al die verschillende kerken enorme spanningen. Dus je had de geïnstitutionaliseerde kerk, de Church of England, de Anglican Church, en die hadden duidelijk privileges, priesters of dominees, die kregen een salaris van de overheid. En de mensen moesten daarvoor een belasting betalen. Dat heette a church rate. Ja, dus zij moesten centen afdragen om de dominee te betalen en de curate. Maar daarnaast had je een heleboel wat men noemde non-conformist churches. Hè, dus niet geconformeerde kerken. Je had de dissenters, je had de methodists, je had de baptists, je had evangelists. Je had een hele scala aan kerken en kerkjes. En die kerken richtten zich eigenlijk veel meer op wat je kunt noemen de gewone man of vrouw. Die hadden veel meer een sociale boodschap. Dus de officiële kerk was toch wel heel erg. Ja, kijk, de koning stond daar aan het hoofd. Hè, dat was heel erg geïnstitutionaliseerd. En vaak, want wij hebben dat ook gehad met de hagenprekers. Hè, mensen die buiten die kerkgebouwen een andere boodschap verkondigden. En dat sprak de mensen aan. En de mensen... zeiden, ja, maar wij willen die kerk steunen. Als wij centen geven, willen wij niet dat gaat naar die Anglican Church, als de church. Dus wij willen dat gaat naar de kerk die wij van onze keuze. Dus je had daar enorme conflicten. En de vader van Charlotte had daar heel veel mee te maken, omdat dat mensen op een bepaald moment ook, dat kon tot agressie leiden. En er is bijvoorbeeld een scène in de roman Shirley van Charlotte Bronte, waar dan er een processie is van de Anglican Church. En op hetzelfde moment is er van een andere church, van de Dissenters, een tegenprocessie. Ja? En dus kun je dat voorstellen, die komen tot een handgemeen, die gaan vechten met elkaar over godsdienst. En dan de Church of England die begint te zingen van Rule Britannia. Ja, dus eigenlijk het idee van als je echt de vaderlandsliefde hebt, dan ben je eigenlijk een lid van die Anglican Church. En zij schrijft dan, dat is natuurlijk niet autobiografisch, het is fictie, maar goed, je hoort daar toch de stem van de dochter van haar vader, zegt ze, Britain would miss her church if that church fell. God save it, God also reform it. Dus ze beseft van, God, er is veel mis met die kerk, die wentelt zich waarschijnlijk veel te veel in privileges, maar uiteindelijk is het toch de kerk van Groot-Brittannië. En als je van Groot-Brittannië houdt, dan moet je van die kerk houden. Leuk, de anekdote. De eerste liefde van vader Bronte, Patrick Bronte, was een non-conformist. Uiteindelijk is dat huwelijk niet doorgegaan door het verschil in godsdienst. Dus dat is iets waar we ons vandaag moeilijk kunnen voorstellen, maar net zoals vandaag binnen de islam met de Sunnis en de Shiites, Soenieten en Shiiten, dat en wat is het nog allemaal, dat enorm speelt. Wel, die spanningen had je ook en dat was heel heftig, komt tot enorme conflicten leiden. Van de zusjes was de jongste Anne, denk ik, de enige van wie je kunt zeggen dat ze een echt beleefd geloof had. Zij was... Dan krijg je op de basis van haar geschrift het gevoel dat ze zo echt iets had met God, als je wil. Bij Charlotte ging dat meer op en neer. Er was zo'n bepaald moment dat ze een beetje de Calvinistische weg opging. Dan dacht ze onder invloed van een vriendin dat ook schrijven dat zondig was. Dat was toegeven aan het zinnelijke. En dan ging ze, in die periode was ze zeer depressief, dus goddank heeft ze dat niet te lang volgehouden. Maar in Jane Eyre is er een schitterende passage, haar roman Jane Eyre, waar ze het heeft over St. John's Rivers. En St. John's Rivers is gebaseerd op een man die haar ten huwelijk heeft gevraagd, de broer van een vriendin van haar. En die man die was zeer, zeer, zeer gelovig, maar ook had een soort van arrogantie in zijn geloof. Dus hij voelde zich superieur aan andere mensen, want hij was door God uitverkoren. En hij zegt dus aan Jane dat ze met hem moet trouwen. Hij houdt eigenlijk van een andere vrouw, maar zij zal een betere missionarisvrouw zijn. Dus zij moet... En hij is heel boos op haar als ze nee zegt, want God heeft beslist dat zij moet zijn vrouw worden. Dus je ziet die man, die arrogantie, die een rechtstreekse lijn had met God. Dus duidelijk dat Charlotte Bronte zich daartegen afzet. Een van mijn lievelingspassages in de romans gaan ook over die missionarissen. Want je had dus blijkbaar in Groot-Brittannië een gebruik dat er moest, voor de missiewerken moest er geld worden opgehaald. Hè. Zoals toen ik jong was, dat wij het zilverpapier van de chocolade bewaarden voor de missie. Dus er moest voortdurend geld worden opgehaald voor de missies. En dat was dus ook zo in Groot-Brittannië. En je had dus het gebruik van de Jew basket en de missionary basket. De Jew basket was Jew voor de Joden. Dat was om de Joden te gaan bekeren. En de missionary basket was dan om de kindjes van Azië en Afrika te gaan bekeren. En dus die basket, dat was letterlijk een mand. En die ging van vrouw naar vrouw. Ja? En die vrouw die moest dan handwerkjes maken als die basket bij jou in huis was, dan moest jij handwerkjes maken die dan vervolgens verkocht werden. Dus als jij genoeg handwerkjes in die basket had gestopt, dan kon je die doorgeven aan iemand anders. En dan werd op een bepaald moment ieder jaar al die handwerkjes werden verkocht. En dat geld ging dus naar het bekeren van de verloren zieltjes. En aan de manier dat zij dat schrijft, voel je dat Charlotte uiteraard als dochter van een dominee, dat zij ook die missionary basket en die Jew basket in huis heeft gekregen. En dacht, potverdorie, nu moet ik hier zitten handwerkjes te maken om de zieltjes van de Joden en al die Aziaten en Afrikanen te redden van het helle vuur.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.